Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.
Ja, dat geeft mij nog maar wat water bij. Oh nee, ik heb nog water. Nee, laat maar gaan.
Jij gelooft mij gewoon niet, hè?
Nee. Moet meer water drinken.
Ja, dat is gezond.
Welkom bij deze aflevering van Stripjournaal, de podcast over strips. En in deze aflevering gaan we het hebben over strips op de leeslijst. Strips in het onderwijs die je kan lezen omdat het moet, mag van school. Ja. Gewoon omdat het leuk is.
Ja, ja, ons lijkt dat toch heel leuk. Hè? Wij zouden het direct gedaan hebben.
Ik zou het zeker gedaan hebben. Wie gaan we, met wie gaan we praten, Kurt?
Wel, met Gino Bombeke. Dat is degene die de stripleeslijst juries heeft samengesteld. En ook lesbrieven maakt. Jochem van Aken, een docent, leerkracht en jurylid van de stripleeslijst. En Luc Krommeke. En dat is een van de laureaten die op de stripleeslijst staat.
En een bekende naam. Ik zeg, let's go.
All right.
Live vanuit Studio Meersen is dit Stripjournaal met Robin Vink en Kurt Morrissens.
Yes, en we gaan het hebben dus over de leeslijsten. Wel in Vlaanderen ook, Kurt. We gaan eens even kijken wat Nederland hiervan kan leren.
Ja.
Want in Vlaanderen is dat toch iets meer al geïnstitutionaliseerd, als ik het zo mag zeggen.
Ik heb daar geen idee van.
Die indruk heb ik. Nou, daar moeten we misschien zo meteen maar eens over hebben.
Ja.
Want in Nederland heeft Margrethe Heer natuurlijk ooit de leeslijst.
Graphic novel leeslijst.
Graphic novels leeslijst. Ja. En dat was een mooi startpunt. En daar is ook veel in het onderwijs ook wel best wel veel respons op gekomen. Mensen die het zijn gaan gebruiken. Ik mocht vroeger geen strips lezen voor mijn leeslijst.
Ja, ik ook niet.
Nee.
Ik denk dat ik ook een pakje ouder ben.
Ja, daarom dan.
Nee, wij moesten nog de oude klassieke werken lezen. Wij moesten nog vechten voor Herman Brusselmans en Tom Lanois te mogen lezen.
Oh, en wat heb je gelezen uiteindelijk?
Brusselmans.
Ja, dat is jou gelukt. Ik heb dus ik heb een beetje mijn best gedaan om Baantje te mogen lezen.
Ja,
op de leeslijst, want dat is natuurlijk totaal geen literatuur. Achteraf snap ik niet waarom een docent ja heeft gezegd. Maar zoals ik laatst al zei, ik moest dus ook een boek van voor 1900 lezen. Toen heb ik dus Leeuw van Vlaanderen gelezen. Ik vond dat dus serieus best leuk.
Oké. Fantastisch.
En verder weet ik het allemaal niet meer zo goed.
Het is voor mij ook veel te lang geleden.
Misschien moeten we het eens even hebben over wat er dus in Vlaanderen speelt. Want daar hebben we in ieder geval de stichting Mark Sleen. En die heeft daar iets mee te maken, hè, Kurt?
Ja, die hebben sinds vorig jaar eigenlijk, stellen zij... En ik moet dan ook een klein beetje over mezelf praten, want ik zit mee in die organisatie.
Oh ja, het zal toch eens een keer niet.
Sorry. Stel je voor dat het niet over mij zou gaan. Nee, sorry, ik kan daar ook niet aan doen. Maar, dus sinds vorig jaar stellen ze een jury samen van onderwijsprofessionals. Maar ook een bibliothecaris en wat strip-experts, zoals ik, zitten daar ook in.
Zijn
het is vooral heel leuk, omdat ik eindelijk... Normaal praat ik niet tijdens jureringen. En bij deze jury mag ik wel mijn mening zeggen. Dus ik vind dat wel eens een keer leuk. Die gaan samen zitten en die selecteren een aantal strips... die dat ze specifiek gaan ondersteunen om naar het onderwijs toe te kunnen gebruiken. En dat doen ze door daar ook nog eens een keer een lesbrief over te maken. En dit jaar zijn er 4 strips die gewonnen hebben.
Ja.
En dat is in de categorie min 16-jarigen. Is dat, ja, we kunnen er niet omheen. En met de jong meer Lord of the Flies.
Ja.
Maar ook Luc Krommeke met zijn magnifieke monnet. De tweede, specifiek, want die is dit jaar uitgekomen. En in de categorie plus 16 jaar is dat Na Jou. Een fantastisch woordloos strip van Frauke en Elke Leenhouwers over verlies. En Joris Vermassen met Soldaat Hovenier, een liefde tussen hemel en hel. Een kanjer van een boek, een ongelooflijk goed boek. En ik zeg het er toch wel even heel graag bij. Er zijn ook eervolle vermeldingen voor Fien Ilsbroeks met haar Hotel Paradiso. En Erik de Graaf met zijn Mondriaan.
Oh, mooi. Die vond ik ook erg mooi.
Ja.
Ja. Nou ja, misschien moeten we dan maar eens gaan praten met een aantal mensen die dit project mogelijk gemaakt hebben.
Ja.
We gaan in ieder geval even bellen met Gino Bombeke, dus jurylid en organisator. Jochem van Aken, jurylid en docent. En met Luc Krommeke. Misschien moet ik wilde weer zeggen let's go, maar we zijn er al.
Ja.
Laten we gewoon beginnen.
Oké.
Ja, nou, we hebben het dus over een stripleeslijst.
Ja.
Dat is ondertussen wel duidelijk. En vooral over hoe dat in Vlaanderen georganiseerd is, want daar ben ik erg benieuwd naar. En het is natuurlijk ook de vraag van, hoe doe je dat dan? Hoe stel je dan zo'n jury samen voor zo'n lijst? Wat betekent dat voor de laureaten? Nou, ik heb allerlei vragen gekeurd. Maar jij wil ze niet beantwoorden, terwijl jij toch wel mee in de organisatie zit.
Ja,
wat is dat nou?
Ja, ik heb gewoon iemand gevonden die daar veel beter over kan vertellen.
Ja,
namelijk Zino Bombeke. En dat is onderwijsbegeleider en leraren opleider aan de School of Education. En de man achter de Instagram-pagina Voorbeeldlezers, die ik iedereen kan aanraden trouwens. Want daar geeft hij leestips en lestips bij strips, comics, graphic novels, noem maar op. Het is dus een man die heel veel aandacht heeft voor beeldverhalen in de klas. Een sympathieke man, dat mag ik zeggen. En samen hebben wij de jury geleid die de nieuwe stripleeslijst heeft samengesteld. Meer nog, hij is de man die dat ervoor zorgt dat elk geselecteerd boek ook een lesbrief krijgt.
Ja, dan moeten we daar maar eens mee gaan praten.
Ja.
Dag Gino.
Hey, goedenavond Robin. Dag Kurt.
Hallo. Misschien eerst maar eens even vragen voordat we er heel erg in gaan duiken. Waarom jij nou vindt dat zo'n stripleeslijst nodig is?
Goh, ik weet niet per se of het nodig is. Wat we in Vlaanderen zien, Robin, is dat strips en beeldverhalen dat die een weg naar de klas gevonden hebben. En dat leerkrachten vragende partij zijn naar wat zijn goede titels, wat kun je ons aanraden. Maar ook die beeldverhalen. Wat doen we er dan mee? Of wat doen we er dan anders mee dan met een roman, een gedicht, een kort verhaal of een film?
En wat antwoord je dan?
Ja, elk medium is anders. Hè. Wanneer je een verhaal vertelt in boekvorm, heb je andere tools, heb je andere mogelijkheden dan wanneer je daar beelden gaat bij gebruiken in een beeldverhaal. Dus op zich is die vergelijking boeiend. Nu zien we ook dat leerlingen, wanneer zij met graphic novels of strips in aanraking komen, dan lezen zij thuis andere dingen dan dat er op school wordt gelezen. Hè. Bij hen zijn dat dan heel populaire verhalen. En dat is goed, er is niks mis mee. We zien in het hoofd van leraren dat verhalen meer, ja, toch wel literairder qua insteek zijn. En dan ontstaat er wel direct een kloof tussen wat die leerling gewoon is en wat hij dan plots in de klas te zien krijgt. Dus die brug maken tussen die twee dingen lijkt me ook iets belangrijk om als leerkracht rekening mee te houden.
Ja, heb je een paar jaar geleden ook het initiatief van Margrethe Heer gevolgd, die dus ook zo'n stripleeslijst ging maken in Nederland? En hoe vergelijk je dat een beetje met wat bij jullie speelt?
Absoluut, het was een kei mooie lijst. Hè. Margrethe heeft daar heel veel werk in gestoken. Was ook heel boeiend. Het knappe aan die lijst is dat die zowel in Nederland als in Vlaanderen heel hard opgepikt is. In Vlaanderen, wanneer ik met mensen praat, waren die heel lovend over de lijst. Maar was er een beetje een tekort of hadden ze nog een extra vraag? Dat is, ja, oké, ik doe dat nu wel. Ik lees die boeken of ik plaats die op de leeslijst. Maar ik stel er eigenlijk dezelfde vraag bij als wanneer ik mijn leerlingen een thriller laat lezen of een roman laat lezen. Dus er zat veel minder aandacht aan het medium specifieke, aan de relatie tussen woord en beeld, het feit dat die vakjes op één pagina op zich tekeningen zijn, maar dat die samen ook een verhaal vertellen en een geheel vormen. Daar merkten we dat leraren vaak wat verlegen waren, of dat ze niet 100% wisten wat ze ermee aan moesten. En dat is dan echt wel de vraag waar Fons Marxleen op ingegaan is. Fons Marxleen heeft gezegd, we gaan die leeslijst maken, we gaan die titel centraal stellen, maar we zorgen ook voor lesbrieven waar leraren vragen krijgen die inhoudelijk over die boeken gaan, over die verhalen gaan, maar die ook ingaan op paginavullende afbeeldingen die af en toe in een verhaal voorkomen. Bijvoorbeeld, wat doet dat met jou als lezer? Of de manier waarop dat een auteur kleur gebruikt, of de manier waarop plots heel veel vakken of heel weinig vakken op één pagina komen, wat voegt dat nu toe aan uw beleving van dat verhaal?
Ja, en het is natuurlijk goed dat er dan zo'n fonds achter zit. Hoe zit dat financieel? Waar komt dat geld vandaan?
Fonds Marxleen is een organisatie die inzet op jonge beeldmakers. Ze hebben de Clo-Clo-collectie die jaarlijks 2 tot 4 debuten uitgeeft of een forum geeft aan debuterende artiesten. En zij zetten ook heel sterk in op met die stripleeslijst op strips en onderwijs.
Ja, maar is dit gefinancierd door de overheid of is dit een soort van erfenis van Marxleen?
Dit is niet gefinancierd door de overheid. Hè. Dat is een onafhankelijk fonds. Maar de finesse is daarvan, ja, ik ben gevraagd samen met Kurt om voor hen die leeslijst aan te stellen. Een boekhouding natuurlijk, daar hebben we veel minder zicht op.
Ja, oké. Dan ga je dus die leeslijst samenstellen. Waar let je dan op?
Ja, het is eerst en vooral, we vertrekken van alle Nederlandstalige publicaties die uitgekomen zijn in het jaar waarin we de selectie doen. Daar maken we met 3 mensen, iemand uit het onderwijsveld, iemand uit de stichting en dan iemand die een heel brede kennis heeft van de stripwereld, maken we een shortlist. Dat zijn een 15-tal exemplaren dit jaar. En dan stellen we een jury samen van leerkrachten, want het is tenslotte een leeslijst voor het onderwijs, leraren van diverse groepen. We hebben leraren uit A-finaliteit, dat is het MBO, VMBO in Nederland. We hebben leerkrachten uit voortgezet onderwijs. We hebben leerkrachten uit VWO, we hebben uit HAVO-leraren. Mensen die in de grootstad lesgeven, mensen die in witte middenklasse scholen lesgeven. Enfin, we hebben een steekkaart van mensen en die brengen we dan samen. Die laten we de shortlist lezen en eigenlijk stellen we maar 1 vraag. Dat is van die prachtige titels die we hier op die shortlist hebben staan, welke kiezen we er nu uit om naar voren te schuiven dit jaar als de boeken om in de klas mee aan de slag te gaan?
Ja. En dan worden die 4 titels worden geselecteerd.
Het is zo dat het fonds is vorig jaar begonnen met de leeslijst. Toen waren er 2 categorieën. Categorie min 16 jaar en plus 16 jaar. Vorig jaar zijn er in elke categorie 5 titels aan bod gekomen. En dus elke categorie had 5 titels. En vanaf dit jaar wordt er elk jaar aan die categorie 2 titels toegevoegd.
Ja. Voor dit jaar was het dus Emme de Jong en Luc Kromheken, onder andere Frauke en Anke Leenhouwers, ja, Joris van Mas, ik noem ze nog maar even alle 4. Hoe ging de jury beraad?
Ja, heel pittig. Was een heel boeiend gesprek.
Daar komt er een Kurt erbij, zeg natuurlijk.
Ja, maar Kurt op dat moment is een heel aimabele man. Hè? Een beetje zoals bij jou in de podcast. Hè? Zo kennen we hem. Dat is een pittig gesprek. Omdat, kijk, wat je natuurlijk doet, is je maakt een lijst voor een heel breed publiek. Hè? Je maakt een lijst en eigenlijk zeggen we, dit zijn titels waar je zowel in een arbeidsfinaliteit mee aan de slag kunt, maar je kunt er tegelijkertijd ook diepgaande analyse op doen, of een literaire analyse, mocht je daar zin in hebben. Vandaar dat de titels ook heel uiteenlopend zijn. Hè? Je ziet bijvoorbeeld met Magnifique Monet van Luc Kromheken, dat een toegankelijke titel is. Het is ook een woordloos verhaal, zodanig dat ook leerkrachten er aan de slag mee kunnen gaan wanneer er in een klas leerlingen zijn die anderstalig zijn bijvoorbeeld. Hè, dat beeld daar primeert. Na jou, hè, ook een woordloos roman. Ik ga niet zeggen dat we alleen maar woordloze boeken kiezen, maar het voordeel daarvan is dat die in verschillende talen een plaats kunnen krijgen of in verschillende taalvakken een plaats kunnen krijgen en dat die zich lenen tot ook gesprekken over emotie, erkenning en zo verder.
Ja, dat wil ik wel even aanstippen. En dat is juist heel boeiend aan deze jury. Dat is dat je wordt geconfronteerd met hoe lezen mensen uit het onderwijs zo'n strip.
Ja.
En ik kan u zeggen, dat is helemaal anders zoals dat ik hem lees.
En hoe merk je dat?
Ja, die kijken bijvoorbeeld wat dat zij heel interessant vinden, is een dossier. Klopt toch, Gino?
Ja, dat klopt, absoluut. Ik ga u wel aanvullen, Kurt. Die mensen zijn eigenlijk niet anders dan een gewone mens. Hè. Het is niet dan een leerkracht een aparte mensensoort is. Maar ik denk dat wanneer ze die verhalen lezen voor zichzelf of in een vrije tijd, dat klopt dat wel, dat anders is dan wanneer ze dat lezen om in de klas mee aan de slag te gaan. Absoluut, ja. Maar wat Kurt aangeeft, zeg maar hoor. Ja.
Dossiers bijvoorbeeld ook. Kan je het verhaal in kleine hoofdstukken kappen? Is ook bijvoorbeeld belangrijk. Dus het mag een dik boek zijn, maar de hoofdstukken moeten duidelijk zijn. Zodat ze in de les niet het gehele boek moeten geven. Ik ben geen onzin aan het praten, hè, Gino?
Nee, absoluut niet. Nee, dus, ik kan me voorstellen dat wanneer iemand erbij zit die de klas niet van binnenuit kent, zou ik maar zeggen, die niet zelf les geeft, dat je soms wel wat kijkt van ja, op wat rare dingen letten die mensen nu. Maar dat is een stukje van leraar zijn natuurlijk. Hè. Dat is een stukje van... ik probeer wel naar jullie leeftijd te gokken en bij Kurt ga ik hoger moeten tellen dan bij Robin. Hè. Maar De tijd dat de literatuurles iets is van iemand die vooraan staat en vragen stelt om een bepaald antwoord te weten te komen waar die zelf het antwoord al weet, ja, die is voorbij. Hè. Wat we nu zien is dat wanneer leraren met literatuur aan de slag gaan, en of dat die literatuur, of dat nu een kortfilm is, of een podcast, of een audioverhaal, of dat is een stripverhaal, of dat is een roman, maakt nu even niet uit, dan gaat hij vooral proberen om de link tussen die leerling en dat werk te maken. Hè. Gaat hij vooral vragen aan leerlingen van, met welke vragen zit je nu zelf? Hè? Welke vragen die je tijdens het lezen hebt, kun je samen met je buur of met twee andere leerlingen wel beantwoorden, welke niet? We zijn veel meer nu in een tijd gekomen waarbij het echte leerling zelf is die aan het lezen gaat, eerder dan de leerling die een soort van foute quiz over een boek oplost, zou ik maar zeggen.
Maar heb je nou het idee dat, ik weet niet of je daar zicht op hebt hoor, dat leerlingen dit ook echt leuk vinden? Want ik kan me natuurlijk nog wel van de leeslijst van vroeger herinneren. Ja, het was ook een beetje een moedje. Terwijl ik toch wel van lezen hield, maar dan kwamen die echte literaire werken. En dat vond ik dan toch wel een beetje pittig. Hoe zit dat bij deze toch wel meer literaire strips? Ik bedoel, het is geen Spider-Man of zo.
Nee, dat klopt. Ik ga die vraag beantwoorden en dan ga ik ze erachter een klein beetje nuanceren. Dat lezen een moedje is op zich niet erg. Hè. Ik denk dat de taak is van elke leraar, en dat is iets waar veel leraren het trouwens over eens zijn, dat je leerlingen ook laat kennismaken met dingen die ze nog niet kennen. Hè. Dat je een soort van blikverbreding doet en dat je ook, de boodschap meegeeft dat diep ingaan op een verhaal en vooral samen praten over dat verhaal en samen zoeken naar antwoorden, dat veel belangrijker is dan het vinden van het antwoord op de vraag wat nu de ene juiste lezing van een tekst zou zijn. Hè. Dat deze titels, dat allemaal literaire titels zijn, ja, dat vind ik nu op zich niet per se. Hè. Bijvoorbeeld vorig jaar hebben we Boerke geselecteerd. Boerke natuurlijk, van Pieter de Poorter. Superknap, maar dat is op zich... Je hoeft dat niet als een literair werk te catalogeren. Hè. In de longlist staan even goed. Vorig jaar stonden er hommagealbums in van Suske en Wiske. Ik denk dat een van de eerste kiekeboes nadat Rob het doorgegeven had ook op de lijst stond. Mm-hmm. Dus we proberen heel breed te kijken. Ja, natuurlijk, maar de jury is autonoom. Hè. Het is niet aan mij en al helemaal niet aan Kurt om die mensen in een bepaalde richting te masseren. Nee. Dus we kijken gewoon naar... kun je met die titels boeiend met leerlingen aan de slag gaan? Dat is eigenlijk de hoofdvraag waar we met die groep leraren een gemeenschappelijk antwoord op proberen vinden.
Ja. Tot slot, ik noemde al even je Instagram-account Voorbeeldlezers. Wat hoop je daarmee te bereiken? Of wat is het doel daarmee voor jou?
Voor beeldlezers is eigenlijk begonnen vanuit de vraag dat mensen weten dat ik een groot hart heb voor onderwijs. Ik heb 6 jaar in het secundair in het voortgezet onderwijs lesgegeven. Nu ben ik leraaropleider. En mensen weten dat mijn vrije tijd en mijn stukje van mijn budget, en volgens mijn vrouw een heel groot stuk van mijn budget, opgaat naar strips en graphic novels.
Mensen vragen altijd
heel vaak... ik denk dat die discussie bij ons opgegeven is. Dus dat, dus dat is ook
goed.
Je hebt
hem gewonnen.
Ja, dat weet ik niet. Maar goed. Mensen vroegen van, wat zijn boeiende titels? En ik dacht, ja, in plaats van dat ik alleen maar met woorden vertel, ga ik gewoon een beeld gebruiken, ga ik een korte omschrijving gebruiken en ga ik vooral zeggen wat ik denk, en dat is heel subjectief natuurlijk, wat ik denk dat ingangen zijn om met stripverhalen in de klas aan de slag te gaan. En ja, de reacties zijn positief op hier tot hiertoe, dus ik doe lekker verder.
Leuk. Ja, ik legde de klemtoon anders. Ik zei voorbeeldlezers en jij zegt voorbeeldlezers. Maar het kan allebei eigenlijk.
Ja.
Het kan allebei. Ik heb een goede vriendin van mij zei... Ik vind je account heel leuk, maar ik vind het wel arrogant, jij voorbeeldlezer. en ik zei het niet hetzelfde. Ik bedoel als, dit is voorbeeldlezers.
Ja.
Ik ben dan te lui om er ergens een puntje of een streepje te gaan tussen gooien. Ik hou het zoals het is, met de dubbele bodem.
Voilà. Nou, mensen kunnen hem vinden op Instagram, voorbeeldlezers. Ik ga hem zeker volgen. Dankjewel, Gino.
Nee, oké. Okay. Veel succes met jullie prachtige podcast. Tot later, hè.
Ja, nou, we hebben nu iemand van de organisatie leren kennen van het hele verhaal. We moeten misschien nog even zeggen waar die lijst te vinden is, Kurt.
Ja, op het beeldendverhaal.be. En dat is ja, heel per ongeluk mijn eigen website. Maar daar kun je, alle boeken terugvinden en alle lesbrieven.
Oké. Okay. Ja, nou ja, je hebt het goed voor elkaar, Kurt.
Ja.
Zullen we straks even afrekenen aan het eind van de show? Ja. Nou, misschien is het dan wel leuk om nu, want we hebben het natuurlijk over strips die je voor de klas kan gebruiken, voor de leeslijst. Misschien is het dan wel leuk om nu iemand uit het onderwijs eens even te bellen. En ik begreep dat we daar wel iemand voor hebben.
Ja, 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 ja. En daar heb ik niet zo lang geleden nog mee samengewerkt. Eigenlijk is het één iemand van een duo, van twee gemotiveerde leerkrachten dus, op Kobos. Dat is een grote middelbare school in Capelle op den Bossen, noemen jullie dat? Middelbare school?
Ja, middelbare school,
ah,
ja.
Oké, okay, jullie zeggen hetzelfde.
Zeker, ja.
Dezelfde taal. En die hadden mij gevraagd om een graphic novel voormiddag in elkaar te steken. En die begon
voormiddag zeggen wij dan weer niet.
Nee, wat zeggen jullie dan?
Ochtend, denk ik.
Ochtend, dat ja. Is tot aan de middag.
Tot 12 uur.
Ah, oké, okay,
ja. Is voilà. Ochtend.
Dus een ochtend... Goh, man. Een ochtend... graphic novel ochtend in elkaar te steken dus. En dan begon mijn lezing over de graphic novel die ik gaf. Hè. En daarna mochten de leerlingen zelf creatief aan de slag gaan. En ik had dan 3 kenners van tekenaars bij. Echt waar. Ik vond het fantastisch om te zien. En die hebben dat ook perfect gedaan. Miel van der Pieten was dat. Matthias Isebaard en Finn Ilsebroeks. Het was een geslaagde ochtend.
Ja,
en
goed.
Eigenlijk heb ik dat dus te danken, vooral aan die 2 leerkrachten, Lena de Vadder en Jochem van Aken. En die laatste, die zat in de jury en die hebben wij nu aan de lijn.
Dag Jochem.
Hallo, goedenavond.
Hallo, goedenavond. Nou, daar zijn we het dan toch over eens. ja, maar dat ochtendje van Kurt, dat werd wel goedgekeurd, hè Jochem?
Ja, absoluut. Als ik de leerlingen mag geloven en dan de mensen die langs zijn gekomen, was dat echt wel een succes die ochtend, die dinsdagochtend daar bij ons op school.
Jullie mogen gewoon voormiddag zeggen, hoor, als jullie dat fijner vinden. Maakt mij niet uit.
Weet je wat dat ook heel tof was? Ik had gevraagd aan Jochen en aan Lena om feedback te krijgen. Van, ik zeg, hey, vraag maar aan die leerlingen, wat kan beter, wat moeten we... En dan de feedback dat je dan van leerlingen krijgt, dat is... Ja, het was wel cool. Ja, het was wel oké. Okay. En dat betekent dus dat ze enthousiast waren. Klopt toch, hè, Jochen? Ik ben niet aan het liegen. Hè?
Ja, absoluut. Absoluut waar. Als een leerling of een groep leerlingen zeggen van... Ja, het was oké. Okay, dan mag je er wel van uitgaan dat het eigenlijk een zeegeslaagde ochtend is geweest. Dus wij vertalen het enthousiasme van onze pubers naar taalgebruik dat wij ook hanteren. Dus dat is wel... Nee, absoluut. Ik ben er vandaag nog met een aantal leerlingen over bezig geweest, omdat er een korte aanleiding was in de klas zelf. En die praten daar eigenlijk, of die zijn daar nog steeds over bezig, van hoe fijn dat het was dat je eigenlijk een volledige voormiddag, dan een x-aantal lesuren, dat je kan bezig zijn met die graphic novel. Eigenlijk ja, een medium waar ze niet noodzakelijk al veel over weten, maar nu natuurlijk wel, hè, na zo'n voormiddag.
Ja. Kijk. Nou, dat vind ik dan wel interessant, want jij gebruikt dus die strips en die graphic novels echt in de klas. Je bent daar echt mee bezig. Hoe doe jij dat dan? En wat merk je dan bij die leerlingen? Nou ja, blijkbaar worden ze er enthousiast van.
Ik vermoed dat het bij jullie in Nederland ook wel zo'n beetje is, maar in Vlaanderen word je wel geconfronteerd met jongeren die steeds minder lezen, gewoon in hoeveelheid, maar ook dat eigenlijk als minder graag doen. En dan is het wel fijn om te zien of om met een ander medium aan de slag te gaan. En sinds enkele jaren promoten we die graphic novel echt, om aan te tonen van kijk, er is ook iets anders naast de klassieke young adult roman of de roman voor volwassenen. Is er ook iets als de graphic novel? En ja, we merken ook wel helemaal in het begin toen we daarmee begonnen, dat voor de meeste leerlingen ja, een heel onbekend terrein was. En dat er de laatste jaren toch wel ja, een beetje meer kennis rond is. Of kennis is misschien veel gezegd, maar dat er wel een zekere herkenning optreedt. Zo. De grote klassiekers begingen ze wel te kennen, of daar hebben ze zo ergens wel een herinnering aan van, ja, die staat ergens in een boekenkast en ik heb mijn vader of mijn moeder daar wel ooit in zien lezen.
Ja, ja.
Maar er is natuurlijk niet, er is niet zo terminaal onhip als een boek lezen dat je eigen ouders hebben gelezen, maar als dan een leraar daar nog eens over begint. Plus, wij zijn er ook mee begonnen om eigenlijk... We deden al iets rond stripverhalen, maar we wouden dat eigenlijk een niveau hoger tillen. En eigenlijk, als je dat over de afgelopen jaren bekijkt, als je het zo gaat bekijken, dan merk je dat leerlingen eigenlijk altijd wel heel enthousiast zijn over die opdracht die we daar rondmaken, rond die graphic novel. Omdat het iets is wat ze eigenlijk absoluut niet heel goed kennen. Ze kennen wel een klassiek stripverhaal, maar dan zo'n graphic novel niet. Maar die leeservaring achteraf en de gesprekken die ze er met jou over hebben, of met ons over hebben als leraar, ja, die zijn altijd wel heel positief. Hmm. En als je dan zelf een beetje gaat nadenken, of je kent je leerlingen na een tijdje wel, en je kan ze echt een heel concrete tip geven, dan open je soms een wondere wereld waar ze bij wijze van spreken nog vaak naar gaan terugkeren.
Wat mooi.
Ja, maar wat ik weet bijvoorbeeld wel, wat deden jullie, want we hebben dit jaar hebben we dan de graphic novel Ochtend gedaan, maar wat deed je dan de jaren daarvoor met de graphic novel?
Dan gingen we er soms echt gewoon mee in de klas mee aan de slag. Dan gingen we kijken naar de beeldtaal, maar bijvoorbeeld ook tekenstandpunten. Die auteurs kiezen. En dan kan je eigenlijk vaak met een leerling of met leerlingen de parallel trekken van, ah kijk, zo een serie waar je wild van bent en hoe dat in beeld wordt gebracht. Eigenlijk dezelfde technieken kan je terugvinden in een graphic novel. Of over thema's, onderwerpen die hem boeien. Bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar en dit jaar opnieuw, leerlingen zijn heel enthousiast over de eerste graphic novel van Crosteen. Omdat daar heel veel thema's in zitten die ze herkennen. Het gaat over gender, maar ook over nadenken wie dat je bent en hoe dat het gaat met vriendschappen en dergelijke.
Ja, we hebben het voor alle duidelijkheid over Araya van Christina de Witte.
Ja, sorry. Absoluut. Dus het zijn zo'n zaken. Maar we gaan ook bijvoorbeeld echt gewoon kijken naar hoe iets in beeld wordt gebracht en hoe je soms... We gaan nu denk ik al een paar jaar aan de slag met een graphic novel kort verhaal waarin de beelden veel meer vertellen dan de tekst. En dan is het wel knap om te zien, als je dat klassikaal leest, dat er sommige leerlingen, dat is een kort verhaal van 4 pagina's, dat er sommige leerlingen na het lezen daarvan, en iemand zegt dan, volgens mij is dat het thema van het kort verhaal, dat die uit de lucht komen vallen en dat die zeggen van, oeh, dat heb ik helemaal niet gelezen. En dat je dan bijvoorbeeld naar een illustratie moet gaan kijken om te zeggen van, eigenlijk geeft de auteur, geeft de tekenaar daar een stuk van het verhaal prijs. En dus dat het neerkomt op die wisselwerking tussen beelden en een verhaal vertellen en tekst en beeld kan een combinatie zijn, maar beelden alleen kunnen het verhaal ook vertellen. En daarom is het zo... Ook zo fijn om bijvoorbeeld een boek als Na jou, om daarmee aan de slag te gaan, is volledig tekstloos. Maar daar zit zoveel in. Dat is prachtig.
Ja, mooi om te horen. En is dit iets, Jochen, wat... komt dit bij jou in de les omdat jij gewoon een liefhebber bent? Of is dit iets wat op veel meer Vlaamse scholen gebeurt?
Je ziet wel de afgelopen jaren... dat het meer en meer aanbod begint te komen. En het is eigenlijk een beetje als een soort van olievlekje. Dat heel klein begint vaak op een school. En dan, als je een aantal mensen enthousiast kan krijgen om erin verder te gaan. Ik ben zelf wel een liefhebber, al lang of al een hele tijd. Maar het is ook maar door met een pedagogisch begeleider, zoals Gino, aan de slag te gaan. Of te horen praten over hoe je dat in de les kan gebruiken. Dat je ermee aan de slag gaat. En dan is het vaak, je moet maar twee of één iemand gek genoeg vinden in je onderwijsteam. En je bent met twee bezig rond die graphic novel. En als je dan collega's uit andere jaren, vijfde middelbaar, maar ook jonger, derde, tweede middelbaar, als je die enthousiast kan krijgen over het medium, dan ben je plots bijna met een hele school of met een heel korps leraar in Nederland aan het werken met het stripverhaal. En in het eerste jaar is dat op een heel andere manier. dan bijvoorbeeld in de derde graad, in het vijfde of het zesde middelbaar. En wat dan ook helpt is bijvoorbeeld, ja, vorig jaar, wij als collega's van het VBI, we waren al altijd heel enthousiast aan het praten over die graphic novel en wij maakten onze collega's, of we probeerden onze collega's wel warm te maken. Maar dan vorig jaar had je Brecht Evers, die genomineerd werd voor een Boon, de Boon Literatuurprijs, wat denk ik de grootste literatuurprijs in Vlaanderen is. Ja, dan heb je daar plots de mensen, die, of de collega's, die nog altijd een beetje twijfelachtig keken naar die graphic novel, die denken van, oh, maar kijk, dat is een titel, dat is een graphic novel die op de shortlist staat, bij de laatste vijf is, om de Boon te winnen. Ja, dat is niet niets, hè. Als een jury daarvoor kiest om jouw werk te nomineren in de belangrijkste literaire prijs die we in België misschien wel hebben.
Ja, want dat is gewoon een literatuurprijs voor, ja, laat ik maar tussen aanhalingstekens, gewone boeken normaal gesproken. En daar stond dan ineens Brecht Evers tussen.
Ja, dat is eigenlijk, een bont aan een gaartje van fictie, non-fictie en dan ook graphic novels.
Daar is ook naar gestreefd.
Ja.
Om de Boon Literatuurprijs, om dus geen aparte prijs voor strips te maken, maar effectief die mee te laten dingen met de boeken. En daar zit dus ook de non-fictie bij, daar zit fictie bij. Dus het is echt wel gedegen concurrentie. En als ik me niet vergis, was het vorig jaar Galapagos van Michael Olbrechts, dat op de longlist stond. Dat was al een mooi ding. Hmm. En dus dit jaar was het Brecht Evers met de bondgenoten die de shortlist heeft gehaald.
Mooi. En wat ik mij nog afvroeg, Jochen, tot slot, is leeslijst voor strips is er dan. Maar jij bent al enthousiast. Jij kent al wat van strips. Wat heb jij dan nog aan zo'n leeslijst?
Gewoon, ik denk, als je echt kan zeggen van, kijk, Hier zijn een aantal mensen overgegaan over een aantal titels. En dat zijn mensen die want ik denk nu ook aan Lena, die nu niet bij is, maar met wie ik heel, heel goed en heel fijn samenwerk. Je bent met een aantal, en andere mensen ook in die jury, je bent aan het praten met mensen die echt ook gewoon voor de klas staan. Samen met dan iemand die een soort van, maar pedagogisch begeleider is voor Nederland. Dan heb je Kurt daarbij. Eigenlijk zijn het mensen die heel passioneel bezig zijn, die al signaal geven naar andere leraren van, hey, kijk, dit is heel boeiend materiaal om mee aan de slag te gaan. En ik denk dat het voor heel wat mensen, of voor heel wat collega's of leraren, die misschien een soort van koudwatervrees hebben om ermee aan de slag te gaan, dat, of door de bomen het bos niet zien, dat ze op zo'n moment aan zo'n lijst veel hebben van, ah kijk, hier zijn mensen al mee aan de slag gegaan, hier zijn lesbrieven rond. Dat is vaak een hele mooie instap. En ga zelf dan maar ontdekken wat je graag leest en wat daarnaast nog bestaat. Maar laat het een hele mooie start zijn. En ik denk de lijst die we dit jaar hebben samengesteld, dat opnieuw een heel mooie lijst is om als eerste kennismaking voor jezelf als leraar, maar zeker ook om met je leerlingen in de klas mee aan de slag te gaan, dat het een hele mooie lijst is en een heel gevarieerde lijst.
Ja. Dankjewel, Jochen. Leuk om dat even zo te horen.
Graag gedaan.
En hele fijne avond nog.
Ja, noemen jullie het
dankjewel.
Avond?
Noemen
jullie
het avond? Mag dat? Ja.
Goed, Jochen, dankjewel. En tot snel.
Heel graag gedaan. Dag.
Ja, en dan wordt het toch ook wel tijd, vind ik, Kurt, nu we het over die leeslijst hebben, om dan maar eens iemand aan de lijn te hebben die een laureaat, zoals we dat noemen. Hè? Ja. Iemand die dus door de jury uitgekozen is voor die lijst. En dat is iemand die we kennen van Plunk, Taco Zip, Tom Cambon, Roboboy.
Ja, en zijn laatste tegenwoordig is zelfs de prentenboek, Gnoef Tipoe. Maar het album dat de stripleeslijst heeft gehaald is de Magnifieke Monet, de tweede deel. Dus proficiat Luc Krombeke.
Dank u. Jullie horen mij nu?
Ja.
Wij horen jou zeker.
Oké. Geweldig. Ja.
Hoe is dat nou om geselecteerd te worden met de Magnifieke Monet voor die stripleeslijst?
Hoe het is?
Ja, wat vind je daarvan?
Wel, wat ik ervan vind? Wel, dat is natuurlijk wel. Ik ben zeer vereerd, zal ik zeggen. Hè? Maar ik kende de lijst zelf niet, dus... Ik weet niet, bestaat die al lang, die lijst?
Van vorig jaar. Vorig jaar is die gestart.
Wel, zo lang dan toch ook niet. Hè. Maar nee, ik ben zeer vereerd en ik vind het superleuk. Het zijn blijkbaar mensen die lijst speciaal samenstellen om in scholen te verdelen of zoiets. Of, dat heb ik begrepen, niet? Klopt het?
Bijna. Nee. Het ding is, de strips op de lijst worden heel zwaar gepromoot naar de scholen toe en krijgen een lesbrief, waardoor dat ze de strip meteen kunnen gebruiken in de les.
Ja, ongelooflijk. Nee, dat vind ik fantastisch. Ja, geweldig. Ja, hoe dat ze dat gaan doen, dat is natuurlijk aan de leerkrachten zelf natuurlijk. Het zal niet zo gemakkelijk zijn.
Nee,
maar ja, dat is wel heel leuk natuurlijk.
Maar kun je je er iets bij voorstellen dat jouw strips of deze strip in de klas gebruikt wordt?
Of dat ik mij dat kan voorstellen? Misschien wel, ja. Ik vind het ook heel leuk. Ja, nee. Ik heb nooit zo'n les gekregen, maar ik zou dat heel leuk hebben gevonden. Dat is denk ik wel iets heel speciaal dan, denk ik.
Ja,
ik weet ook
denk
niet hoe dat dan te werk gaat, want iedereen een boek geven natuurlijk of zoiets. Ik weet het niet. Of een boek voorlezen kan ook al niet, want er is geen tekst in.
Oh, juist dus, wel.
Hoe bedoelt... er gewoon bij vertellen.
Ah, oh, ja, natuurlijk.
Dat wel, dat hangt een beetje van de creativiteit van de leerkracht af, natuurlijk.
Jawel, maar dat is hetgene, Luc. De lesbrief gaat dan helpen om de leerkracht zijn ding te doen. Hè. Dus het is eigenlijk...
Ik heb hem nog niet gelezen, de lesbrief. Hè.
Hij is er nog niet, hè. Ze zijn er aan het werken.
Hij is er nog niet. Ja, ik ben heel curieus naar de lesbrief. Ja.
Nou, en misschien moeten we dan maar eens even hebben over het verhaal zelf, de Magnifique Monet. Lijkt wel een Suske en Wiske titel trouwens. Maar waar gaat het precies over? Ik kan me er iets bij voorstellen, maar vertel eens even.
Ja, dat is inderdaad wel. Waarover het gaat? Het gaat over Claude Monet natuurlijk, de schilder.
Ja.
En ik was eigenlijk geïnspireerd door een boek dat bij Dupuis was verschenen over het leven van Monet. En geïnspireerd, het is te zeggen. Misschien het tegenovergestelde. Ik was een beetje gechoqueerd dat het boek eindigde dat Claude Monet in Giverny kwam wonen. En dat is ongeveer toen dat Claude Monet 42 jaar was. En hij heeft nog heel lang geleefd. Dus hij heeft dan nog meer dan 40 jaar in Giverny gewoond. Dus de helft van zijn leven, er werd niet over verteld. En dat is ook altijd, dat is in die, nu, er bestaan verschrikkelijk veel boeken over Monet. En het rare is dat de meeste biografieën over Monet altijd stoppen in Giverny. En dan leefde hij nog lang en gelukkig.
Ja.
Maar dat lang en gelukkig, daar wordt niet over gesproken. Dus dan dacht ik, ja, dat kan ik toch wel. Ik heb er dan wat boeken over gelezen en zo. En ik vond het echt een superboeiende periode. Maar... ja, dat is natuurlijk een kunstenaar die zijn goesting doet de hele tijd. Dus en dat is ook niet zo spectaculair niet meer, met scheidingen en toestanden en armoede en zo. Dus het is gewoon een vrolijke schilder. En ik wou eigenlijk dat meer belichten, dat deel van zijn leven. En ik dacht, ja, tekstloos lijkt me dat misschien wel haalbaar. En het idee was 3 delen te maken... de 3 fases van zijn leven in Giverny. Dus,
waar dan niks gebeurt.
De kunstenaar...
waar dan niks in gebeurt dan blijkbaar. Maar dat hij gewoon gelukkig is.
Dat hij gewoon gelukkig is, ja. Voilà, that's it, gewoon.
Maar ik vraag me dan wel af, wat heb je te vertellen inderdaad?
Hoe zeg je?
Wat heb je dan te vertellen inderdaad, ja?
Ja, dat is hem juist. Dat is... dat vraag ik. Het is eigenlijk het schilder. Meestal, wat ik altijd raar vind, dat is als mensen over kunstenaars beginnen te vertellen, dan vertellen ze altijd die gebeurtenissen in hun leven. Ja, en dan verhuizen hij naar daar, of hij deed dit, of zijn vrouw sterft dan, en er gebeurde dit en al. En als er dan niet echt iets... Maar dat gaat eigenlijk niet over schilderen. Ik wou echt een boek maken over het schilderen. Hoe, hoe is de relatie van de kunstenaar, Claude Monet, met de verf en met al die logistiek van ik moet mijn doek in het landschap dragen en ik moet dat schilderen en wat kom ik dan allemaal tegen?
Ja, ja.
En dat zijn eigenlijk de dingen waar hij 40 jaar mee bezig is geweest. Al die moeilijke dingen, met heel eenvoudige dingen van het regent. Oei, ik kan niet gaan schilderen. Zo van die onnozele dingen die ik dan leuk vind eigenlijk.
En vandaar ook een tekstloze strip, omdat het heel erg gaat over het schilderen.
Dat gaat vooral over het schilderen, ja. Dus eigenlijk de confrontatie van Manet, die echt dat plenarisme wil doen. Dus hij wil echt naast het onderwerp staan, hè, waar dat toen in de tijd revolutionair was. Hè. Dus de schilders daarvoor, die schilderden allemaal binnen in hun huis. Ja. Maar hij wou per se naast het onderwerp staan en dat maakt die schilderijen zo fris natuurlijk.
Ja. En denk je dat kinderen van een jaar of 15, 16, zeg maar, waar we het nu over hebben, die dan van die lijst, strips van die lijst gaan lezen, dat die deze gedachtenkronkel van jou kunnen volgen?
Ja, ik denk het wel, omdat het over hele nozele dingen gaat eigenlijk. Het gaat eigenlijk alleen maar over... Het zijn geen ingewikkelde psychologische processen waar ik over spreek. Mij gaat het eigenlijk gewoon over de... Over wat is het, schoonheid en over esthetiek en mensen die proberen iets te maken, dus die creatief proberen te zijn en die er alles voor doen om iets af te werken. Dus dat denk ik wel, dat is eigenlijk het kleinste kind wil dat doen, zo'n ding is.
Je hebt nooit geprobeerd om er ook tekst bij te zetten? Heb je daar in het begin mee geëxperimenteerd?
Nee,
jawel,
het is te zeggen, ik zou liegen, moest ik heb ooit geprobeerd, dat ik dacht oorspronkelijk van meer echt biografisch een strip over Monet te maken. Nu, maar dat functioneerde niet echt goed. Ik heb eigenlijk een kort verhaal gemaakt, samen met Laurent Letzer nog in een tijd. Mm-hmm. Ik heb daar 16 pagina's van getekend. En achteraf dacht ik, nee, dit is toch niet wat ik echt wil maken. En dan heb ik eigenlijk echt helemaal op mijn eentje beslist van... ik moet het helemaal anders doen.
Dat is
ook iets van jaren.
Ja.
Ja, dat is met alle projecten zo. Hè. Dat is die... Dat is zo niet. Of het moeten opdrachten zijn natuurlijk. Maar ja. De dingen die echt uit mijn eigen komen, of wat ik zelf wil doen, maar de meeste strips zijn die ik maak, dat zijn eigenlijk ideeën die jaren sudderen totdat er ergens een moment komt dat ik denk van ja, deze is het, zo moet ik het doen. En ik vind ik leuk dat nu dan opgepikt wordt. En dat mensen zeggen, ja, maar dat is wel interessant. Nu, het is ook, ik dacht oorspronkelijk van een soort graphic novel te maken, die volledig tekstloos was, maar met ook niet meer een dossier bij. Dus echt van, lezers, trek teleplan, dit is wat ik heb gemaakt. Dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee. En dan was er een uitgever, een Frans uitgever, van Futuropolis, die zei tegen mij, je zou toch moeten de lezers toch iets meer informatie geven en er een dossier bij steken. En ik vond het eigenlijk een heel goed idee. Dat heb ik dan ook zelf geschreven. Ik heb ook verschrikkelijk veel anekdotes verzameld. Ook allemaal idiote dingen die Claude Monet over taarten bakken en over bladjes van bomen trekken en over, ik weet het niet, te laat komen met zijn auto ergens. Dus... zo de dingen des levens eigenlijk. Hè. Niet de prijzen die hem heeft gekregen in het salon en niet die dingen die in alle geschiedenisboeken staan. Ik ben nu bijvoorbeeld een boek over Dürer aan het lezen. Ja. Over Dürer in de Lage Landen hier. Ik weet eigenlijk niks van Albrecht Dürer, maar ik weet dat hem van Nuremberg kwam. Maar die heeft dus een jaar in Antwerpen gewoond. En dat is zo goed geschreven, omdat het gaat over wat voor... Die heeft heel veel dagboeken nagelaten. Maar dat gaat dus over die onnozele dingen, dat hem daar een kan wijn heeft gekregen en dat hem een bril heeft gekocht in Bergen op Zoom. Dat zijn zo van die, ja, daar kunnen tenminste ergens iets mee voorstellen. Dat maakt Albrecht Dürer echt een mens van vlees en bloed.
Ja. Maar met dat dossier heb je wel goed gedaan, Luc, want we hoorden net dat dat toch wel doorslaggevend is voor de jury om zo'n boek te selecteren voor de leeslijst. Dus het is toch goed dat je die erbij gedaan hebt.
Ja, en nog iets anders.
Nee, anders zouden mensen zeggen, wat is dat voor een raar boek? Zeker die drie, de bedoeling is ook de drie delen, die zouden uiteindelijk gebundeld moeten worden in eigenlijk één dik, tekstloos boek eigenlijk. En dan een dik dossier erbij eigenlijk. Dat is eigenlijk het concept.
Ja. Misschien moeten we tot slot nog heel even hebben, Luc, over je eerste prentenboek.
Ja.
Gnoeftie Poe.
Gnoeftie Poe, ja.
Maar dat is ook iets heel speciaals, toch?
Wel, ik wil al heel lang een prentenboek maken. En nu dat ik grootvader ben geworden, dan ben ik bijna verplicht van zoiets te doen. Dus dacht ik, ja, ik schrijf een verhaaltje en dat is over een soort harig wezen. Ik mag ook niet te veel verklappen. Het is een kerstverhaal. Mm-hmm. Het is heel kort en simpel. En het is ook heel leuk om te schilderen. Ik kan heel groot prenten schilderen. Dus dat is ook iets wat ik al heel lang niet meer heb gedaan. Zo groot schilderen en gewoon uit mijn hoofd. Dus niet naar de natuur schilderen. En ik vind het heel leuk om te doen. En ik heb het dan voorgesteld aan Kees de Boer, kennen jullie wel waarschijnlijk,
ja.
Die vroeger strips heeft getekend. Die zei van ja, een goede uitgeverij in België is De Eenhoorn, gaat daar eens langs. En ik ben daar toen gepasseerd met mijn verhaal en die waren meteen enthousiast. En het wordt een reeks, dus elk jaar komt er een prentenboek uit van Gnoeftie Poe.
Dat is wel heel goed nieuws.
Ja,
en Gnoeftie Poe is trouwens ook een klein beetje een wandelende kerstboom, maar dat mocht ik niet zeggen van jou, denk ik.
En verklapt heel de
clue. Oh, tjoe. Dit is een spoiler.
Ik hoop dat de kindjes al liggen te slapen. Ja.
Maar er was nog iets toen als ik u belde om te zeggen van je staat op de stripleeslijst. En ik heb dat toen te goed uitgelegd wat dat het allemaal juist betekende.
Ja, en ik ben dat ondertussen al vergeten.
Compleet vergeten. Maar toen zei hij, ja, maar ze doen met Gnoeftie Poe doen ze ook iets speciaals bij de uitgeverij De Eenhoorn. En dat heet...
Ja, dat is waar. Ja, ook. Ja, daar maken ze een Kamashi Bai-versie van. Ja, dat is leuk. Dat zou
allemaal
mee. Een Kamashi Bai, dat is een Japans vertelsysteem. En dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is zo'n een mini theaterken eigenlijk. En het printenboek wordt dus... dat zijn... Dan 12 grote prenten. Die schuiven ze dan in dat theatertje. En de tekst staat dan op de achterzijde. Waardoor dat ze dat bijvoorbeeld in scholen kunnen voorlezen. Ze kunnen een kinderboek gemakkelijk voorlezen in zo'n theatertje. Dus de kinderen kijken naar de prenten waar geen tekst op staat. En de leraar of de lerares die kan dan het verhaaltje vertellen. En de prenten iedere keer... erin schuiven, de nieuwe prenten erin schuiven. En dan, dat is zo eigenlijk een etuietje waar al die prenten in zitten. En dat, blijkbaar, ik heb het gezien hier in Antwerpen in de bibliotheek, heb je al een hele afdeling Kamashi Bai prentenboeken die je kan lenen. En ik vond het echt een fantastisch idee. En ik ben ook heel fier en blij dat de Gnoeftie Poe ook in die versie verschijnt.
Wat grappig, zijn we toch weer een beetje terug bij strips op school, hè?
Ja,
dan is de cirkel toch weer rond. Dankjewel, Luc.
Ja, wel, dat is graag gedaan.
Fijn dat we even konden spreken.
Heel leuk.
En veel succes met Monet 3 en natuurlijk een vervolg op Gnoeftie Poe.
Oké, super. En jullie ook nog veel succes met de podcast, hè?
Dankjewel.
Dankjewel.
Ik ga zeker luisteren.
Ja, heel goed. Dankjewel, Luc.
Dankjewel,
Luc. Tot ziens, hè.
Dag. En hou je nu vast aan je stripboekenkast, want hier komt de man die, als hij dat al zou willen, uit zijn blote hoofd de geschiedenis van elke stripleeslijst kan declameren. Gelardeerd met sappige details. Geen idee wat hij deze aflevering zal brengen, maar in mijn vertellijst van de stripgeschiedenis staat hij sowieso op mijn nummer 1. Hier is Bas Schuddeboom.
Ja, dag Bas.
Hoi, hoi.
Goed je weer te horen.
Yes.
Ja, we hebben de hele aflevering over strips op de leeslijst gehad. Maar jij hebt daar natuurlijk ook nog aan meegewerkt, samen met Margreet. Ik heb hem nog wel even genoemd.
Ja. Ja, in 2018 was dat. Toen was Margreet net stripmaker des Vaderlands. En dat was haar missie inderdaad, strips op de leeslijst krijgen. En er zijn leuke reacties op gekomen. Ja, ik durf niet te zeggen wat de uitkomst ervan is en of het nu veel heeft veranderd. Maar het was wel een mooie gids geworden. En het gaf gewoon een goede staalkaart van wat Nederland en ook Vlaanderen te bieden had.
Ja.
We hebben nog een update gemaakt en ook in 2020.
Ja, dat voelt al wel lang geleden. Is ook alweer een paar jaar geleden. Ja, zo gaat dat.
Dat is gewoon 7 jaar geleden.
Ja, bizar hè? Hoe snel het allemaal gaat. Oké. Nou ja, nu voelt Kurt zich vooral heel oud. We gaan eens richting de Comiclopedia. Sorry Kurt. We gaan eens richting de Comiclopedia, Bas.
De Comiclopedia. Nou, ik wou jullie eens vragen. Zijn jullie bekend met het stripfiguur Dennis the Menace?
Ja. Vooral mijn herinnering gaat vooral naar de film van begin jaren 90. Maar ja. Ik weet wel dat het van oorsprong een stripfiguur is, ja.
Juist. En dat is dat jongetje in dat rode tuinbroekje,
ja.
Neem ik aan dat jij bedoelt, hè? En Kurt, ja. Jij bent ook vertrouwd met deze strip?
Ja, dat gaat hier het figuurtje met de rode dingen. Maar ik heb het gevoel dat we iets anders willen.
Ja, precies.
Zeggen.
Ik voel dat je het helemaal gaat kantelen nu.
Nee, nou, niet, ik ga het niet eens kantelen. Ik ga het uitbreiden. Want wist je dat er 2 Dennis de Menacen zijn? Je hebt namelijk de Amerikaanse Dennis de Menace. En dat is die wij eigenlijk allemaal kennen. En dan vooral van die tekenfilmserie, hè, waarin hij steeds zijn buurman, Mr. Wilson, lastigvalt.
Ja.
En er was dus blijkbaar ook een live-action film daarvan geweest. Die ken ik niet. Ik ken een tekenfilmserie die ik als kind
heb. Oké, nee, ik ken een echte, inderdaad, een live-action film begin jaren 90, ja.
Ik heb de strips nog gelezen.
Er is dus ook een Britse Dennis de Menace. En die staat, dat is, weet je, de titelheld of de mascotte van de Beano.
Ah ja.
Oké. Okay. Oh, die ziet er heel anders uit. Die heeft zwart haar ook.
Ja, en die kennen niet veel mensen in Nederland. Want wij kennen vooral natuurlijk de Amerikaanse Dennis de Menace. En dat is een krantenstrip, of ik moet eigenlijk zeggen een cartoon panel, hè, van de Amerikaan Hank Ketchum. En die had dat stripfiguurtje gebaseerd op zijn eigen zoontje. En nou ja, een paar weken terug hadden we het over Bolly en Billy en Jan Jans en de kinderen. Dat die tekenaars bij zo'n familiestrip zich baseren op hun eigen leven. Nou, dat deed Hank Ketchum dus ook. En als we dat nog even door willen trekken en je zet Bolly naast Dennis de Menace, dan zie je ook duidelijk overeenkomsten tot aan het tuinbroekje aan toe. Dus ik denk dat Robin wel bekend was met deze Dennis de Menace. Maar goed, daar gaat het nu niet om. Het gaat er dus om dat Dennis de Menace wordt neergezet als een ongelooflijk brutaal jongetje. En het verhaal gaat dat de oorsprong van deze krantenstrip is dat de vrouw van Hank Ketchum ging kijken bij hun slapende zoontje. Die was 5 in der tijd. Maar dat hij in plaats van braaf in zijn bedje lag te slapen, als een tornado door zijn kamertje heen was gegaan en daar een ravage had aangericht. Waarop zij naar beneden kwam en zei tot haar man: Hank, your son is a menace. Nou, toen dacht Hank Ketchum, dat is leuk, daar ga ik een cartoonreeks van maken. Nou, dat is een succesvolle cartoonreeks, want die wordt op de dag van vandaag voortgezet. En momenteel wordt die getekend door Marcus Hamilton, dus die loopt al een hele tijd. En ja, Dennis de Menace, het vond al gauw veel navolgers. En het stamde ook uit een tijd dat Amerikaanse strips het heel leuk vonden om ondeugende jongetjes af te beelden. Want je had bijvoorbeeld ook Pat the Brat, Beanie the Meanie en Dexter the Demon. En die waren eigenlijk allemaal een beetje van hetzelfde kaliber als Hank Ketchum's Dennis. En dat hele Menace en hoe gemeen die man niet was, dat viel eigenlijk alles van mee. Dennis was eigenlijk een beetje een onschuldig jongetje dat in zijn naïviteit vaak net de verkeerde vragen stelde op het verkeerde moment. De buurman net iets te veel lastig viel met zijn impertinente vragen en opdringerigheid. En ach, zijn hondje Ruff weer binnen liet lopen. Terwijl hij net door de modder had gebanjerd. Nou, wat een Menace. Dus dat was eigenlijk een beetje gewoon een charmante familiestrip, zou je het kunnen noemen. En verder geen echte menace in de kader van terreur.
Nee, zoals dat vroeger was, hij wordt heel braaf, ja.
Ja, dat was nog op zijn Amerikaans gewoon family friendly.
Ja.
De Britse Dennis daarentegen is echt een etterbakje. Die is gecreëerd door David Law. En David Law was dus een tekenaar voor de Beano. En de Beano is het oudste nog bestaande Britse stripblad. Het is begonnen in 1938, dus het is eigenlijk even oud als Spirou. En ook als Topolino in Italië, maar dat terzijde. Maar de Bino had een hele reeks strips, totdat op een gegeven moment dus Dennis de Menace werd gecreëerd door David Law. En die werd uiteindelijk zo populair, dat werd een beetje de mascotte van het blad. En dat is hij tot op de dag van vandaag. Maar deze Dennis is dus echt wel een pestkop. Hij met zijn katapult vuurt hij met precisie en de behoefte om iemand pijn te doen, zeg maar, harde voorwerpen af. Hij steekt het huis in de fik. Nou ja, kortom, deugt niet echt het jongetje. Je zou hem kunnen noemen de hangjeugd van Engeland, wordt hier goed mee neergezet. En hij kreeg ook een hond en die hond heet Gnasher. En zoals zijn naam al doet vermoeden, was dit ook echt een verschrikkelijk klerenbeest. Die vooral plezier had in het bijten van mensen. Waarbij vooral uiteraard postbodes het moeten ontgelden.
Ja, natuurlijk.
Nou, later is deze strip ook wel wat afgezwakt hoor. Maar hij wordt dus nog steeds gemaakt. Ik was laatst in Dublin en toen heb ik gewoon voor de aardigheid dus een Bino aangeschaft. En ik moet je zeggen, ik vond er niet veel aan. Maar Dennis de Menace staat er nog altijd in. Alleen heet de strip nu Dennis en Gnasher. Dus dat Menace vonden ze eigenlijk wat erg. Een bron. Het wordt nu geschreven door Nigel Auchterlauni. En getekend door Nigel Parkinson. Dus David Law is inmiddels ook al niet meer onder ons. Ja, en dan zitten we dus in de wereld met twee Dennis de Menace. En dan kun je natuurlijk denken van wie heeft het nou gejat van de ander? Wie is er op vakantie geweest in ofwel de Verenigde Staten ofwel de UK? En heeft dit briljante concept naar zijn eigen land meegenomen? Nou, het antwoord zal jullie oren doen klapperen. Dit kan je niet voorstellen wat hier aan de grondslag ligt. Beide Dennis de Menacen, en daar komt hij, debuteerden op 12 maart 1951.
Ja.
Op exact dezelfde dag. En nou, dus de Amerikaanse Dennis de Menace in de krant. En de Britse Dennis de Menace in het weekblad Bino. En er stond dan de datum 17 maart op. Maar er is dan bekend van dat blad dat ze dat dus vooruit dateerden. Zodat het langer in de winkel kon liggen. Dus de daadwerkelijke verschijningsdatum van dat nummer is op 12 maart 1951 bepaald. Dus er zijn twee stripjes die heten Dennis de Menace. En die zijn op dus precies dezelfde dag aan de andere kant, de twee kanten van de wereld gelanceerd.
Maar hebben ze dan helemaal niks met elkaar te maken eigenlijk?
Hebben helemaal niks met elkaar te maken.
Het hing gewoon in de lucht.
Het hing gewoon in de lucht, denk ik. Ja, goed, als je Dennis de Menace, het is een naam die natuurlijk misschien voor de hand ligt. Als je een ettertje hebt wat je Dennis wil noemen, dat je daar dan de Menace achter zet. Er is uit 1943, uit november 43, had ene Stanley J. Link in de Amerikaanse kranten ook een stripje dat Dennis de Menace heette. Maar laten we dat maar gewoon gauw vergeten. Dat heeft er natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar ja, dit is een van de grote mysteries van het toeval.
Ja.
Die zich, zeg maar, in de wereldwijde stripgeschiedenis
hebben plaatsgevonden. Zijn de makers ooit met elkaar in contact gekomen of zo? Heb je dat kunnen achterhalen?
Dat zou ik niet weten. Ik kan me zomaar voorstellen dat je... Kijk, nu kom je dat vrij gauw te weten, hè, wat er natuurlijk er en der op de wereld plaatsvindt. Ik denk dat toen nog veel lastiger was. Ik denk dat uiteindelijk moet natuurlijk Hank Ketchum wel eens begrepen hebben dat er in Engeland, want Hank Ketchum heeft nog best lang geleefd, dat er in Engeland ook een Dennis de Menace was. En dat bij de Bino, dat moeten ze natuurlijk ook wel op de hoogte zijn geweest van de Amerikaanse Dennis. Maar er is nooit rechtszaken, toestanden en zo van geweest.
Het zou wel tof zijn dat we iemand kennen die dat zo graag onderzoek doet. Die zich zo kan smijten in een onderzoek om te zien van, zijn die elkaar ooit ergens tegengekomen? Is er ergens ooit over gepraat geweest? Kennen wij zo iemand?
Nou, ik kan me herinneren dat vorige week iemand heel enthousiast over MyHeritage vertelde.
Oh, god.
Nou, als ik met pensioen ben, ga ik dit helemaal uitzoeken.
Dat is een belofte.
Ja.
Dankjewel, Bas. Schitterend. 12 maart 1951 was het, hè?
Yes.
We zetten dan,
datum. Waarom weet ik niet, maar onthoud hij maar gewoon.
Ja, hij gaat in de boeken inderdaad. Als een bijzondere datum in de stripgeschiedenis. Dankjewel Bas, tot volgende week weer.
Yep.
En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering van Stripjournaal.
Ja.
Dankjewel weer voor het luisteren. Volgende week zijn we alweer, maar volg Stripjournaal ondertussen op Facebook en op Instagram. Kijk ook even op YouTube als je deze podcast met beeld erbij wil hebben. Mm-hmm. Dat kan ook nog tegenwoordig.
Ja.
Wat moet ik dan nog zeggen? Zullen we volgende keer weer eens een rotslag gaan opnemen, Kurt?
Nee.
Waarom? Ja, we hebben elke keer Studio Meersen.
Nee, wij gaan op stap. Wij gaan op stap.
Oh, is dat volgende keer al?
Ja.
Ja. Och, zo snel gaat dat.
Ja, je vergeet wel heel snel eigenlijk. Hè?
Nee, ik heb gewoon niet het idee dat het al dat we volgende week alweer in december zitten.
Ja.
Waar gaan we naartoe?
Naar Antwerpen.
Ah, gezellig. Ik ga altijd graag naar Antwerpen.
Ja.
Doen we dat. Oké. Okay. Nou, ik zou zeggen, tot volgende week. Wat zit je nou te lachen, Kurt?
Niks. Ik lach gewoon graag.
Dit was Stripjournaal. Einde van deze episode.
Bye-bye.
Ik heb gewoon af en toe niet door dat het al zo snel gaat.
Ja, en ik heb dan altijd de bijgedachte Antwerpen, Nederland, ja.
Wat?
Ja, dat is typisch, hè, dat jullie daar zo graag heen gaan.
Ja, er zijn te veel Nederlanders in Antwerpen.
Misschien zijn dat ook te veel. Nee, dat ga ik niet zeggen. Nee.
Oké, okay, we zetten snel de microfoon dicht. Ja, voordat jij...
Toe.
Wat wil je nou zeggen?
Toe. Dicht.
Nee, hij neemt nu op.
Ah. Is echt want te veel Antwerpenaren.
Stripjournaal wordt mogelijk gemaakt door Eppo Stripblad.